Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een zomerpodcast van NRC over het begin. Deze week de geboorte van het leven op aarde. Zo'n 4,6 miljard jaar geleden werd de aarde zelf geboren. Daar is iedereen het wel over eens. En hoewel de ouderdom van het leven niet precies vaststaat, gebeurde dat al best wel vroeg op deze jonge planeet. Wat weten we over het prille leven? En hoe onderzoek je het ontstaan van iets dat zo lang geleden is? Hoe onderzoek je hoe iets levends ontstond uit iets dat niet leefde? Mijn naam is Lucas Brouwers en ik spreek hierover met Steven Frulke, kerstvers journalist. Welkom, Steven.
Dankjewel.
Jij was de afgelopen maanden liep jij rond op de wetenschapsredactie, eerst als stagiair en we gaan je binnenkort laten gaan. En jij hebt scheikunde gestudeerd. En ik biologie. Dus we komen eigenlijk, als we het over het ontstaan van het leven hebben, eigenlijk van ja, twee verschillende kanten bijna. Ik lees die wel eens nieuwsberichtjes over het ontstaan van het leven. Dan ben ik ontzettend gefascineerd naar hoe dat ooit begonnen kan zijn. En dan gaat het soms over hele wilde dingen, over een aminozuur dat gevonden is op een meteoriet. En ik vroeg me af of jij als scheikundige van origine ook gefascineerd bent door die berichtjes.
Ja, zeker. Ik ben daar ook op die manier door gefascineerd. Ik had eigenlijk nooit over dit soort chemische evolutie gehoord eigenlijk. Maar ik had het eigenlijk wel eens vaker bedacht van hey, net zoals er natuurlijke selectie is onder dieren en onder cellen en weet ik veel wat. Waarom is dat er niet bij moleculen? Of zou dat er ook onder moleculen zijn?
En om dan het punt te zoeken waarop ja, een verzameling moleculen iets wordt wat leeft. Dat lijkt me niet zo makkelijk. En daarom zou ik graag van jou eerst willen weten. Ik zei aan het begin al, de aarde 4,6 miljard jaar oud. Wat voor aarde moeten we dat dan ons dan voorstellen? Want dat is niet een aarde zoals we die vandaag kennen, met ja, mooie blauwe oceanen en groene continenten.
Ja, ook daar is nog wel enige discussie over hoe de aarde eruit zag. Maar over het algemeen kan je wel zeggen dat destijds een waterwereld was. Er was eigenlijk bijna geen land, of misschien wel helemaal geen land. En er was een hele grote maan, die was heel veel dichterbij. En daardoor waren de golven ook veel groter. En de aarde draaide veel sneller om zijn as. Dus de dagen waren waarschijnlijk iets korter dan 12 uur. En er waren veel inslagen van meteorieten. En er was nog geen ozonlaag, dus de UV-straling van de zon die was nog heel erg sterk. Eigenlijk iets waar leven niet bij kan gedijen.
Nee, dus de wereld die je beschrijft, die is best wel woest. En past dus helemaal niet goed eigenlijk bij wat wij vandaag de dag voorstellen. Als ik aan de aarde denk als leefbare planeet, dan denk ik aan die fijne atmosfeer van zuurstof. Niet te veel hoge golven. Ik vind de dag van 24 uur vind ik ook heerlijk comfortabel. Maar het begon dus veel woester eigenlijk.
Ja, of in elk geval de omgeving was vrij woest. Je kan nog steeds wel zeggen dat op scheikundig niveau zou het waarschijnlijk wat minder woest zijn geweest. Er was geen leven dat nog rotzooit met moleculen. En als er geen leven is, dan zie je eigenlijk dat de scheikunde vaak een beetje de neiging heeft om heel erg hard op zoek te gaan naar organisatie. En dus op zoek te gaan naar een soort evenwicht waar de scheikunde enigszins stil lijkt te staan.
Als je moleculen hun gang laat gaan, dan komen ze uiteindelijk in evenwicht.
Ja, dan gaat het op zoek naar een toestand die vrij stabiel is. Vergelijkbaar als je een bal van een berg af laat rollen en het komt in een dal terecht. Het blijft in dat dal liggen. Het zou misschien ook nog verder omlaag kunnen rollen, maar dan moet het eerst weer die berg over. Dus voorlopig is die bal blij in het evenwicht.
Maar als ik denk van wat er bij levende wezens gebeurt, dat klinkt heel anders dan wat jij beschrijft. Want Als ik een boterham eet, dan breek ik die eerst af in mijn lichaam in componenten, in de suikers en de vetten die erbij horen. En dan wordt het weer helemaal opgebouwd tot cellen en structuren. Dus met wat ik weet van het leven, dan lijkt dat in een grote tegenstelling met die natuurlijke neiging van stoffen om een evenwicht op te zoeken en daarin te blijven hangen.
Ja, dat is absoluut zo. Het leven is juist uniek op aarde in dat het juist zo ver mogelijk van het evenwicht af wil blijven. Het haalt voortdurend energie uit de omgeving en zorgt er zo voor dat het anders blijft dan de omgeving.
Maar dan zitten we dus met een grote kloof tussen chemie en leven.
Ja.
En hoe ga je dan met scheikundige blik op zoek naar het begin van het leven als de moleculen zich zo koppig gedragen?
Nou, dat hangt een beetje af van waar je wil instappen. Met een scheikundige blik dan zou je niet kunnen beginnen bij het begin van leven, maar veel vroeger bij het begin van disbalans, bij het begin van chemische complexiteit. En het is heel onlogisch dus voor de scheikunde om van het evenwicht weg te blijven. Dus een evenwicht of een disbalans, dat ontstaat niet zomaar uit het niets. Dus er zijn onderzoekers, geochemici, die de oplossing zoeken juist bij een plek waar het ook een disbalans was.
Maar Steven, dat brengt ons wel een beetje op een raar punt, want je zegt een scheikundige op zoek naar de oorsprong van het leven kijkt naar een disbalans. Maar die vroege aarde die je beschreef, die waterwereld, die grote bak met water, die lijkt me best wel gewoon een bak met water in evenwicht, een beetje statisch. Dus hoe zoek je daar naar disbalans?
Ja, nou, dat is een goede vraag. En daar was dus redelijk weinig uit evenwicht. Dat maakt dus ook de zoektocht wat makkelijker, want je moet op zoek naar de zeldzame plek op aarde waar er een disbalans was. Dat was er op de bodem van de oceaan. Wat we ook nu op de wereld hebben, dat zijn heet waterbronnen of hydrothermale bronnen. En daar chemisch interessante plekken waar onder hoge temperatuur allerlei chemicaliën vanuit de aardkern de oceanen ingespoten worden. Met een bijzondere zuurgraad. Het is daar vrij basisch, terwijl het in de oceaan daartoe vrij zuur was. Dus daar zie je al een beetje zo'n gekke disbalans.
Waar komt zo'n hydrothermale bron dan vandaan?
Daar hebben we een vrij concreet voorbeeld van. Lost City, dat is een specifiek bijzondere heetwaterbron op de bodem van de Atlantische Oceaan, op zo'n 900 meter diepte. En die is ontstaan door bewegende aardkorst, of een laag onder de aardkorst eigenlijk, waardoor er zeewater onder de oceaanbodem kon lekken. En dat zakt naar beneden tot een plek waar de druk heel hoog is en daar ontstaat een gesteente met hulp van het water. Dat heet serpentiniet. En wat daar het mooie van is, eerst heb je dus heel veel natuurkrachten die bewegen, maar dat is nog geen chemische energie. Maar op dat moment is dat voor het eerst ontstaat er ook dus uit de natuurkundige disbalans ontstaat dan eigenlijk een chemische disbalans. En die, op een gegeven moment komt het water weer terug omhoog en zijn er allemaal moleculen ontstaan die daarboven nooit hadden kunnen bestaan. En die komen dan op een gegeven moment weer boven de zeebodem terecht.
Uit zo'n bron?
Uit zo'n bron. En daar ontstaat een afgesloten omhulsel, omdat nu dus de waterinhoud anders is dan de zeeinhoud door al die chemische reacties, is er nu een gradiënt ontstaan tussen de zee en die nieuwe afgesloten ruimte.
Maar dan spits ik wel eventjes mijn oren, want als je zegt dat je nu een soort afgesloten kamertje hebt, dan denk ik dat is chemisch alvast interessanter dan een hele grote bak met water. Want nu heb je iets kleins en misschien kan daarin iets interessants gebeuren.
Ja, dat is absoluut waar. Wat je daar nu ziet lijkt eigenlijk heel erg op een mechanisme dat we in al het leven op aarde zien. Namelijk, al het leven heeft energie van buiten nodig. Dat maakt het leven eigenlijk. En dat doet het door gebruik te maken van het feit dat de omgeving anders is. Of wij zelf, dus onze cellen maken gebruik van een fotongradiënt. Dus buiten onze cellen zitten meer positief geladen waterstofatomen dan in onze cel. En die waterstofatomen, die willen eigenlijk heel graag naar binnen stromen, omdat het daar wat minder druk is.
Die zoeken evenwicht eigenlijk.
Die zoeken evenwicht, zeker. En dan zit er op de rand van de cel zit een machientje, eigenlijk een eiwit, dat die die waterstofatomen wel wil binnenlaten, maar vervolgens de energie gebruikt die daarbij vrijkomt om op te slaan in een soort brandstofmolecuul. Dat kan je vergelijken met een watermolen in een stromende rivier die ook gebruik maakt van de energie in die rivier. Dan kan je vervolgens de watermolen gebruiken om weer andere processen aan te drijven.
Dus dat vind ik wel interessant met hoe we begonnen met evenwicht is een beetje dood. Maar hier gebruik je dus die neiging om een evenwicht te zoeken om in de tussentijd eventjes wat energie af te tappen.
Ja, zeker. Dus onze cellen die houden expres dus ook dat evenwicht in balans. Ze pompen ook weer die protonen naar buiten om ze vervolgens weer naar binnen te laten stromen, omdat we dan daarmee iets mee kunnen.
Je ziet dus dat die gradiënt aanwezig is in al het leven. Maar wat zegt dat dan over zo'n heet waterbron als potentieel interessante plek?
Nou ja, daar zie je dus eigenlijk precies hetzelfde principe. Daar is door al die reacties onder de zeebodem is die vloeistof binnen die afgesloten ruimte, zeg maar binnen dat membraan, is vrij basisch. Dus daar zijn ook weinig protonen. En er zijn veel protonen daarbuiten. Dus daar ontstaat eigenlijk precies hetzelfde gradiënt die wij ook in onze eigen cellen hebben.
Dus ook daar willen de protonen, de positief geladen waterstofatomen, die willen naar binnen.
Ja, en dat lijkt er dus op of de gedachte is dat ons leven dat mechanisme heeft geadopteerd van die eerste plek op de zeebodem. Dit alles is eigenlijk een beetje bedacht door Michael Russell, eind jaren 80. Hij voorspelde destijds dat zo'n plek zou bestaan.
Zo'n heet waterbron.
Zo'n heet waterbron. Er waren wel heet waterbronnen, maar die heten black smokers. Die zijn veel te warm om leven in te laten ontstaan. Maar hij voorspelde van, ja, op een dag gaan we een heet waterbron vinden die wat kouder is en die wat andere scheikunde vertoont. En iets meer dan 10 jaar later werd die inderdaad gevonden.
Dat is wel een enorme... Iemand die dus denkt aan mineralen en zeewater op zo'n manier als Russell, die laat wel de kracht van het idee zien dat je een type bron kan voorspellen dat nog niet gevonden is.
Ja, zeker.
Maar ik zit toch nog met een probleem, want zo'n heet waterbron waar protonen naar binnen willen, op dezelfde manier dat protonen bij onze cellen naar binnen willen, dat staat voor mijn gevoel nog wel ver af van leven. En zelfs als ik aan hele simpele levensvormen denk, bacteriën, die planten zichzelf voort, die eten, die scheiden ook hun afvalstoffen weer uit. Dat voelt nog wel ver af van zo'n heet waterbron.
Ja, Russell zelf die zegt van ja, leven is elektriciteit, leven is het ontstaan van organische moleculen. En dat gebeurt er allemaal al wel. Dus in zijn hoofd is dit misschien al wel een beetje leven. Maar ja, voor ons voelt het natuurlijk helemaal niet zo. Als je echt graag wil weten hoe leven ontstaat, dus hoe de laatste stap naar leven wordt gezet, kan je ook gaan kijken bij de knutselaars, noem ik ze maar even. Dat zijn onderzoekers die in het lab proberen leven na te maken en die dus veel moleculen in een bak samengooien en hopen dat ze zich zo gaan gedragen dat ze gaan voortplanten en dat ze energie gaan gebruiken uit de omgeving en dat ze in een compartiment vast komen te zitten. En zo komen we bij Sybrand Otto. Hij is hoogleraar systeemchemie aan de Rijksuniversiteit Groningen. En hij begint bij de definitie van leven, of wat hij vindt dat de definitie van leven is. Dat is dus iets dat in een gesloten compartiment zit. Iets dat reproduceert. Iets dat een vorm van metabolisme heeft. Dus die moet zijn eigen grondstoffen, zijn eigen bouwstenen kunnen aanmaken. En het moet kunnen evolueren. Wat hij probeert is om in het lab een chemisch systeem te maken dat dat uit zichzelf gaat doen.
En dan ben ik wel benieuwd, want die eisenlijst zoals je die net gaf, dat klinkt lekker overzichtelijk. Maar ook nogal moeilijk, want als je dat allemaal hebt gedaan, dan heb je toch echt leven, zou ik bijna willen zeggen. Dus hoe ver kom je daarmee met het ontwerpen of bedenken van zo'n systeem?
Ja, afzonderlijk zijn dat soort gedragingen best te indiceren blijkbaar bij moleculen. Want het is best makkelijk om moleculen een compartiment te laten vormen in water bijvoorbeeld. En het is ooit begonnen bij hem toen hij zag dat moleculen zich begonnen te repliceren. En de meest recente triomf is dat ze ook een moleculair systeem kunnen maken dat zijn eigen grondstoffen gaat maken. Dat, dus eigenlijk het enige wat dan nog mist is evolutie. En dat het zich in grote, in de hele vorm gaat delen.
Maar dat zijn losse systemen. Die zitten nog niet in elkaar. Of heeft hij al een celletje dat zichzelf kan nabouwen.
De integratie daarvan is nu het probleem. Dat is bovendien, als je wil dat een hele cel zich gaat delen, dan moet alles op elkaar afgestemd zijn. Onze eigen cellen gaan pas delen als hij groot genoeg is, als alles af is. Dus het is heel moeilijk om zoiets in het lab zo slim te maken dat het weet dat het moet gaan delen.
En als ik de aanpak van Otto vergelijk met die van Russell, dan kan Otto, die zou zomaar hele onnatuurlijke ingrediënten van de plank kunnen pakken, die wel interessant gedrag vertonen. Terwijl Russell meer uitgaat van met welke ingrediënten mag ik überhaupt aan de slag als ik kijk naar de aarde en de gesteenten.
Ja, ze botsen een beetje in hoe historisch accuraat zij het willen hebben. Russell zegt van ja, je moet gewoon beginnen bij het begin, want dan weet je nog wat er is. We weten redelijk goed wat voor moleculen er waren op de boven van de aarde. En als je al gaat beginnen aan de bovenkant, ja, dan bouw je op niks voort.
Aan de andere kant, als je het zoals Otto doet, kun je wel inzicht krijgen in bepaalde chemische principes, waarin chemie misschien al heel snel op biologie gaat lijken, kan ik me voorstellen.
Ja, dat is dus ook inderdaad precies het tegenargument. Otto wil gewoon snappen hoe het mechanisme werkt waarbij leven ontstaat. Hij zegt, dankjewel Russell voor al deze mooie complexe moleculen. Ik ga maar vanuit dat ze bestaan en ik kies er een paar uit waarbij ik wil zien of ze ook leven kunnen worden. Als hij vervolgens snapt hoe dat mechanisme werkt, dan kan hij de juiste geochemische setting bij zoeken.
Het zijn twee hele verschillende aanpakken. En ik ben wel benieuwd. Je hebt vanuit allebei de kampen heb jij mensen gesproken, Steven. Is er één smaak die voor jou dichterbij komt bij een echte theorie van het ontstaan van het leven op aarde? Of zit jij in het midden?
Nou, dat is toch wel absoluut Russell. Die komt het dichtst bij de waarheid. Vooral omdat Otto dat niet eens probeert. Hij wil gewoon een mechanisme snappen hoe het zou kunnen zijn gegaan. In feite doet iedereen dat, want er zijn geen sporen meer van de vroege aarde, van hoe het leven toen is ontstaan. Maar er zijn wel heel veel mechanismes die je nu in het leven terugziet, die je al terugziet in het hele idee van Russell. En dus die protongradiënt die je daar al hebt, dat je die ook precies zo bij het leven terugziet, dat vind ik toch wel heel toevallig.
Maar zit er ook niet een beetje een gevaar in de aanpak van Russell? Want je kijkt zeg maar naar modern leven en dan ga je daar eigenlijk omgevingen bij zoeken. Laat je dan ook niet te veel leiden door wat je wil vinden misschien. Terwijl je zou kunnen zeggen dat Otto wat opener kijkt naar wat er allemaal kan.
Ja, dat vond ik wel een mooie opmerking van Otto. Die zei dat hij de zoektocht naar het ontstaan van het leven vaak vergelijkt met een man die zijn autosleutels verliest in het donker. En die gaat als eerste zoeken bij een lantaarnpaal, want daar is het licht. Maar die sleutels kunnen overal liggen. Je gaat natuurlijk als eerste zoeken bij een lantaarnpaal. Maar als je daar niet kan vinden, en dat gaan we nooit met zekerheid daar kunnen, is het ook nuttig om in het donker te kijken.
En je zegt dat gaan we nooit met zekerheid kunnen. Dus dat het echte begin, hè, gewoon de eerste vroege stapjes van proto-leven of tussenleven, die gaan we gewoon niet meer terugvinden. Dat gaan we gewoon niet meer zien. Er is geen experiment dat je kan doen om te laten zien, zo is het gegaan.
Je kan aantonen hoe het kan zijn gegaan. Maar er is geen chemische voetafdruk van wat het leven op aarde allemaal heeft achtergelaten.
Maar omdat dat begin zelf eigenlijk onbereikbaar is, want ja, die gesteenten zijn te oud om ooit nog terug te vinden, moeten we het dus voorlopig blijven doen met aan de ene kant mooie experimenten die ons iets vertellen over wat er kan. En mooie theorieën over wat er misschien, hoe het misschien gegaan is. En ligt de waarheid dan ergens ertussenin?
Dat lijkt me wel, ja. Het zijn allebei hele interessante manieren om te zoeken. En uiteindelijk zullen ze elkaar ook heel erg gaan aanvullen. Het zijn tegenovergestelde manieren om te zoeken naar het begin van het leven. Maar ze sluiten elkaar ook helemaal niet uit, omdat ze zo ver van elkaar afstaan. En er zijn nog genoeg gaten in het verhaal die vragen om een zoektocht.
Werk aan de winkel dus.
Werk aan de winkel.
Dankjewel, Steven, dat je hier kwam vertellen over het begin van het leven op aarde. Mocht je nou meer willen weten of lezen hierover, lees dan absoluut komende zaterdag in de wetenschapsbijlage ook het verhaal dat Steven hierover schreef. Wij zijn er volgende week weer. Liz Doutzenberg, heel erg bedankt voor de productie van deze aflevering.
positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.